Goedenavond. Excuus voor dit ongemak. Ja, en dit is Pieter Timbergen. Goedenavond en welkom bij het programma In de Plaatkast van het programma. En ik, Pieter Timbergen, iedere week duik in de plaatkast van de bekende en of interessante Amsterdammer. Deze week niemand minder dan een lichte nasleep van de vakantie. Even de muziek eronder, dat is toch juist daar is-ie. Een lichte nasleep van de vakantie, omdat ik zijn boek dat ik toen in opdracht van mijn partner las, het boek Terug op de Achterbank, geschreven door Olivier Willemsen. Volgens mij klopt deze zin helemaal niet. Maar goed, hoe dan ook. Afgelopen week kreeg het boek tot mijn grote hilariteit, moet ik eerlijk erkennen, grote actualiteitswaarde, want zelfs machtige voetbalbobo's kunnen nog de alles overheersende en wellicht niet altijd gewenste steun van hun moeder krijgen. Hoeveel innige kussen op de mond zal Louis Rubiales van zijn hongerstakende moeder nog krijgen over het jaar gezien, zeg maar. Maar goed, ik daal af, maar ik dacht wel, het past echt helemaal bij de gast van vandaag, de relatie die die man met zijn moeder moet hebben. Het boek Terug op de Achterbank gaat uiteraard en gelukkig niet over voetbal, maar wel over een man van 42 die op reis gaat, alleen met zijn ouders. Een hilarisch boek over de merkwaardige relatie van de hoofdrolspeler met zijn ouders en dan vooral ook toch echt met zijn moeder. Maar misschien wordt dat ontkend. Een boek dat ook nog op een hele andere speciale manier leest als een thriller, vond ik eigenlijk. Terwijl het qua verhaal niet spannend is, er vallen geen doden om het zo maar te zeggen, maar toch is het een soort thriller element zit erin. En toen ik me gisteren in een verdiept dacht, oh ja, verdomd. Daar heeft hij wel iets mee. Een groot genoegen dus om de schrijver te mogen ontvangen. Olivier Willemsen, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, en je hebt ook... we gaan straks uiteraard praten over het boek, want het is gewoon dit jaar ook uitgekomen natuurlijk.
Ja.
Maar je hebt ook gewoon muziek meegenomen. En hoe heb je keuzes gemaakt? Dat is dan eigenlijk...
Ja, dat was niet makkelijk. Ik mocht natuurlijk maar 6-7 nummers uitzoeken.
Ja.
En ik had een longlist, om er even literaire termen te blijven, van 18 titels, gereduceerd tot 6. En het is een enorme eclectische mix geworden van, nou ja.
En je hebt er toch nog 8 gestuurd. Ja,
ik heb je er volgens mij 8 gestuurd.
Ja.
Ja. Min of meer op volgorde. Dat was nummer 1, zou ik zeggen. Die heet ook Overtuur. Daar zou ik dan mee willen beginnen.
Ja, want jij stelt ook nog de vraag, mag ik alles doen? En toen zeg ik altijd, wees egoïstisch. Dus je hebt wel gedacht wat ik leuk vind, denk ik. Niet wat ik leuk vind, maar wat jij, Olivier,
ja,
nee, leuk vindt.
Ik heb, om de luisteraar te plezieren, weet ik niet. Zeker met het eerste nummer, dat is nogal een puinhoop.
Ja.
Dus dat gaan we wel zien, of de luisteraar daarvan houdt. Nee, ja, ik probeer wel een beeld van mezelf te geven. Door middel van de nummers en de verhalen die daarbij horen.
Mooi. Waar gaan we mee beginnen?
Ja, we beginnen dus met de overtuur. Dus de cabaret-overtuur uit de film Les Triplettes de Belleville.
Ja.
Dat is een film van Sylvain Chomait, 2003. Een animatiefilm.
Ja.
Een jongetje droomt ervan om wielrenner te worden. Wordt uiteindelijk wielrenner, maar eindigt achteraan in de Tour. En wordt dan door het Frans Schok-syndicaat naar Belleville gestuurd. Een soort New York, waar ze chien chaud, hete hond eten. En nou goed, lang verhaal kort.
Waarom heb je het gekozen?
Waarom heb ik het gekozen? Omdat punt 1 het mijn lievelingsfilm is. Ja? En ik denk, ja, dichter bij zomergasten ga ik nooit komen. Dus nou, na afloop is deze film op YouTube wellicht
hoe heet
terug
de film?
Te zien.
Les Triplettes
de Belleville.
Ja, oké. Les Triplettes, even kijken. Nou, mijn Frans is matig. De trio's van de
van Belleville. Uitzetten? Belleville is eigenlijk New York. En het zijn drie oude dames, drie oude zangeressen die straatarm zijn en kikkers eten.
Oh ja.
Ze gooien dynamietstaven in een vijver om kikkers om te vissen. Die vangen ze dan met een netje op. En ja, de openingsscène uit die film heeft voor mij is een nummer wat ik fantastisch vind. En ik dacht, laten we daar eens mee beginnen.
Thank you.
En u luistert naar de plaatkast van schrijver Olivier Willemsen. Ben je trouwens, nu we dit nummer geluisterd hebben, een beetje een francofiel? Omdat het boek waar we het van deze uitzending natuurlijk uitgebreid over gaan hebben, terug op de achterbank. Ook zich voor een. Het is voor de liefhebbers van Frankrijk moet je het niet lezen, want die worden teleurgesteld. Want daarvoor speelt het een te kleine rol. Maar Frankrijk zelf. Nou ja, een Franse vakantie. Nu ik erover nadenk, ik ga mezelf al tegenspreken.
Ja.
Merk ik, want iedereen die wel eens met Frankrijk met vakantie is geweest, moet het wel lezen. Mensen denken, ik wil wat over Frankrijk leren, misschien iets minder, maar het is ook een soort. Ja.
Het is meer een feest van herkenning van als je al in Frankrijk bent geweest, denk ik. Ja. Want ik ben wel op zich wel. Ja, francofiel. Dus meteen weer zo'n heel heftig, woord.
Maar hou je. Is het een van je lievelingslanden? Laat ik het wat minder heftig stellen.
Ja, nou, ik ben niet zo'n enorm reislustig dat ik alle landen heb gezien. Dus, nee. Maar van de landen waar ik ben geweest. Ik ging als kind altijd al naar Frankrijk, natuurlijk. Want daar gaat het boek natuurlijk ook deels over.
Ja.
Het mooie aan Frankrijk is dat het wel alles heeft: het heeft zee, het heeft bergen, het heeft.
Prettige dorpjes,
heerlijk eten, lekkere wijnen. Dus ja, nee. Dus er zijn slechtere plekken om vakantie te gaan.
Ja, ben je dit jaar nog geweest toevallig? Maar even...
Ja, ik ben in de Alpen geweest dit jaar. Ja.
Oh ja. Ja. Ik merk dat ik flauwe grapjes
Nou, kom maar door, daar ben je niet vies van.
Nee. Nog een kasteeltje bezocht, zou ik maar zeggen. Dat er dingen die in het boek voorkomen, dat natuurlijk. Want ik heb het ook weer voor 1,5 keer gelezen. Ook voor deze voorbereiding natuurlijk weer. Nee, ik ga gewoon ook de echte vraag openen. Merel, mijn partner, heeft inderdaad, die zei, jij moet dit boek lezen. Dus dat doe je dan. Dus ik zei ook net tegen haar, moet ik nog een vraag stellen? En die zei toen de bekende goede openingsvraag van, hoe ben je überhaupt op het idee gekomen om dat boek te schrijven?
Ja. Het was bijna een soort eureka moment dat ik daadwerkelijk met mijn ouders naar Frankrijk ging. Op latere leeftijd, maar moet ik wel een kanttekening bijmaken. Ik kon of met de trein of ik kon een lift krijgen naar de Alpen waar ik ging wielrennen. En daarna ging ik. De bedoeling was dat ik in mijn eentje naar Amsterdam zou gaan fietsen vanuit Genève.
Een stuk stoerder verhaal dan in het boek.
Maar het is wel zo dat ik daadwerkelijk op de achterbank zat. 'S nachts, 's ochtends vroeg toen we wegreden bij mijn ouders. En dat mijn vader inderdaad zijn hand om de hoofdsteun legde. En naar achter keek. En ik keek hem letterlijk. Ik keek hem gewoon in zijn ogen aan. Toen dacht ik, wacht heel even, hier zit voor mij wel een verhaal in.
Ja.
En dat werd eigenlijk al, ik denk, drie kwartier toen mijn moeder de koffiekan opendraaide en ze mijn vader koffie gaf en daarna weer dichtdraaide en ik echt met mijn vinger achter op de achterbank zat.
Dat
wilde
ik je net vragen. Ja. Kreeg je koffie?
Nee, ik kreeg geen koffie. En toen dacht ik, oké, wacht even, hier ga ik iets mee doen, geloof ik. Ja. En dus daar zat in één keer een heel interessant verhaal in. En toen ben ik eigenlijk heel erg goed gaan opletten. Ja, op die dynamiek. Ik ken Maus natuurlijk al langer, maar...
Ja. Nee, tuurlijk. Want ben je ook enig kind toevallig?
Nee. Nee, ik heb twee broers.
Oké, dus dat is...
Het is een roman. En natuurlijk is dat altijd grenzend aan...
Grenzend aan dingen die je uit je eigen leven...
Ja, feit en fictie gaat wel redelijk door elkaar heen. Ik bedoel, de hoofdpersoon heet Olivier in het boek.
Ja.
Waarmee ik aan het einde eigenlijk... Want dat wordt pas aan het einde bekend natuurlijk. Wel wil aangeven dat er in iedereen wel een Olivier zit. Of dat iedereen wel op een bepaalde manier moederskindje is of is geweest. Of juist aan de andere kant staat. Als ouder die zijn of haar kind te veel betutteld, bemoederd.
Nou ja, want daar vond ik inderdaad zo leuk om die er ook maar even bij te pakken. Natuurlijk, als je iemand te gast krijgt. Wel, ja, ik weet niet wanneer ik... Maar goed, hoe dan ook.
Vraag me af of ik mijn moeder op de mond ga kussen.
Nee, niet zozeer dat. Maar ik zag wel een soort... De hoofdrolspeler in jouw boek wordt voortdurend kindje genoemd.
Ja.
Een erg leuke vondst is, vind ik. Vonden wij, ik ga toch even met mijn vriendin in dit geval spreken. Ik dacht, ik herkende wel in de relatie tussen die voetballer Bobo en zijn moeder een soort kokientje, eerlijk gezegd. Had jij dat ook? Dat je dacht van...
Nee, het is voor het eerst dat ik daar nu aan denk, nu jij erover begint. Maar ja, ik zie wel het beschermen wat de moeder natuurlijk doet. En het gaat wel heel erg ver om in hongerstaking te gaan. Ik denk niet als ik een slechte recensie zou krijgen dat mijn moeder in hongerstaking zou gaan. Ja. Ik zou het wel heel komisch vinden.
Nou, je wordt afgebrand bij, een programma dat door honderdduizenden mensen gezien wordt, zou ik maar zeggen. Dan gaat je moeder ook niet... Zou je moeder dan inderdaad een boze brief naar de krant sturen?
Nee, ik denk het niet. Nee, die maakt een ommetje met de hond. Ze zal het zich aantrekken. Maar zoals iedere moeder. Ik vind de moeder van die voetbalbobo Ja, het gaat allemaal wel ver. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik het niet allemaal heel goed heb gevolgd.
Nee maar. Hoor, ik ook niet veel meer dat ze in de hongerstaking ging. En dat dan alle media vertelden ongeveer. Ik dacht, oké, kokkintje. Wat er ook wel geest aan was, vond ik. En daarom ook wel leuk om het ook aan te halen. Net zo min als jouw hoofdrolspeler. Die voetballer wordt niet stoerder in zijn imago door die moeder.
Nee. Nee, en dat is ook wel een bewuste keuze dat hij ook in het boek weinig stoere ontwikkelingen doormaakt. Als in, hij probeert af en toe wel iets te doen. Hij probeert met een vrouw aan te spreken na heel veel moeite. Maar het gaat ook elke keer mis.
Ja.
Dus, de vraag die daaronder ligt natuurlijk, komt dat doordat die navelstreng nog zo sterk is? En doordat hij nooit helemaal op eigen benen heeft gestaan? Ja, en is dat de ouders aan te rekenen of hemzelf? En ik denk een mix.
Ja.
In dit geval in het boek. En dat wilde ik onderzoeken. Dat vind ik zelf gewoon heel interessant, van hoe je als volwassen man of vrouw in één keer weer letterlijk op die achterbank komt.
Ja.
En wat gebeurt er met je? Wat gebeurt er in die familiedynamiek? Iedereen neemt de plaats van vroeger weer in. En zeker op een vakantie waar je allemaal al redelijk echt die rolletjes hebt. Vader pakt de auto in, vader rijdt, moeder navigeert. Ja, nu gaat natuurlijk met Tom nu tegenwoordig wat anders. Maar goed, die geeft wel de snoepjes naar achter. En...
Nee, heb je gezin?
Ja, ik heb geen gezin. Nee.
Moeder bij mijn gezin. Maar ze zegt nog steeds, hoe doe je moeder rijden? Alleen is het niet meer met een kaart die op de schoot ligt. Maar goed, dat even terzijde.
Ja, maar die dynamiek van, en dat vond ik zo grappig. Toen ik met mijn ouders daadwerkelijk richting Frankrijk reed, dat ik zag dat die dynamiek tussen die twee gewoon niet veranderd was. Dus hoe mijn vader dat kopje koffie aanneemt, dat is gewoon een soort glazen muiltje. Paste dat hand naar rechts, niet eens naar rechts kijkend. En dat ging gewoon naadloos in elkaar over. Dat zijn natuurlijk, ik moet altijd denken aan de Woodford en Woodbridge. Dat waren twee dubbelspelers, geloof ik, uit Australië met tennissen. En die waren zo op elkaar ingespeeld. Net als de gebroeders Jussen of zo, zeg maar.
Dat is ook van de jaren 70, begrijp ik. Als je die
ik ben nog net 11 dagen 80.
Oké. Maar dat zijn redelijk lang geleden, die spelers voor mijn groep. Maar goed, ja.
Ja, hij maakt tennis te vroeger, dus het was wel... Maar ik kon me dat zo herinneren, die dynamiek tussen die twee. En dat zie ik bij mijn ouders, dit is een machine.
Ja.
Eigenlijk echt geolied. En dat is natuurlijk aan de ene kant prachtig, aan de andere kant... zit er ook daardoor heel weinig ook ontwikkeling in die ouders naar dat kind. Zij doen gewoon alles zoals het vroeger was.
Ja.
En zij denken, dit is goed zo. En zoon schikt zich in die rol. Ja, dat vond ik heel tergend om te schrijven. Want ik...
En in die zin, het deed me inderdaad ook een klein beetje op raar manier we gaan daarna meteen naar die vraag ook naar het nummer, hoor. Maar aan een soort thriller toch? Er zit een raar soort spanning in. Dus niet, ik bedoel, er gaat niemand dood, er gaat niemand gewond.
Ja.
Maar er zit wel een soort van, hoe gaat dit verder?
Nou, hoe gaat hij hier uitbreken of niet? En dat is natuurlijk wel, tijdens het schrijfproces ook wel heel erg... ben ik daar met mijn redacteur natuurlijk heel erg mee bezig geweest. Van wat laten we hem nou doen of niet? Ik vond het gewoon heel interessant om die stilstand te houden.
Ja.
Ik zal niet te veel voor boek verklappen voor mensen die dat willen lezen... Maar in mijn vorige boek Rosa is bijvoorbeeld echt een thriller.
Ja, dan vond ik dat ook leuk om dat terug te vinden. Ja. Dus zullen we even naar muziek en daarna gaan we op dat thrillerschap door.
Mm-hmm.
Op nummer 2, je hebt het in de volgorde, maar het staat je uiteraard helemaal vrij om daar vanaf te wijken.
Nee hoor, laten we de Tea Room Tango van Wim Sonneveld draaien.
En vertel, dat is wel een nummer dat ik inderdaad in de auto met mijn ouders naar Frankrijk wel geluisterd heb.
Ja, het heeft ook voor mij ook heel veel met vroeger natuurlijk van doen. Zeker Sonneveld luister ik op de LP's van mijn vader vooral, die dat op zijn werkkamer had. Maar ik vind dit nummer eigenlijk, hij spreekt zo mooi de woorden belazerd en bedonderd uit. Dat ik dit nummer, vind ook wel eens mooi om liefdesliedjes of met slechte appelen. Dit gaat natuurlijk over... Ja, een oude liefde die hij tegenkomt en die hem heeft belazerd en bedonderd. Zet jij hem aan?
Ik zat even of je nog wat wil zeggen. Maar we gaan naar...
Ik kan hem meezingen, maar laten we gaan...
Wie weet, ik weet niet hoe goed je kan zingen. We gaan luisteren.
Toen ik jou de roze tieroem langzaam binnenschrijden zag, met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach, een afschuwelijk beeld van honger en ellende, vroeg ik me af hoe ik jou in het hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oelala, dat moet vroeger iets geweest zijn van kom sa en ga maar na, en de ober zelfs een buiging voor je maakte, toen voelde ik dat mijn verbittering ontwaakte. En terwijl je stil stond met gebak, was ik de jongen weer wiens jongenshart jij brak.
Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik honderd. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. Het zal zo'n 30 jaar geleden zijn dat ik jou stil aanbad en in dezezelfde tierroom steeds op jou te wachten zat. En wanneer je dan na uren was gekomen, noemde ik jou de schone diva van mijn dromen. Na een jaar geheime liefde zei ik nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan het lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere tierroom lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik honderd. Je hebt me belazerd en je hebt me bedonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee. En je attaqueert mijn taartjes en wat kijk je weer gedwee. En je fluistert jonge halm uit de nesten, want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mond zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje: ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd, reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Oeh!
Goedemiddag, hoor. Deze dame hier wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.
Ja, belazerd. Belazerd.
Belazerd, ja. En nou, er zit zo'n mooi onderliggend verdriet in. Ja. Wat je dan als 8-jarig kindje in de achterbank dan... Nee, ik vind het wel leuk inderdaad... je zit wel een beetje op de achterbank met dit nummer, denk ik nu. Ik bedoel, als ik erover nadenk... Wij, jaar 70, net jaar 80 kinderen...
Ja.
Zaten relatief met hetzelfde repertoire op de achterbank, zit ik opeens te bedenken.
Veel cassettebandjes.
Ja.
Ik weet nog dat ik altijd dacht dat een popgroep dat die Bas F heette, zal ik nooit vergeten.
Oh ja.
Dat stond op het bandje toch?
Ja, nee, ja, het merkbandje. Ja.
Maar het was een heel fout bedrijf in de Tweede Wereldoorlog, weet ik. Bas F.
Maar, die hebben. Nou, okay.
Ja, goed, daar gaan we het maar niet over hebben. Maar,
daar maar gaat nee, je boek ook totaal nee, niet nee, over, zullen we nee. zeggen.
Maar inderdaad, ik denk wel, ja, de jaren 80 is natuurlijk wel mijn tijd op de achterbank geweest.
En, ja.
Ja, begin jaren 90.
Want welke positie zat jij in het gezin?
Middelste.
Oh ja.
Ja, ik geloof ook wel dat ik midden van de achterbank zat.
Ja, ja, oh ja, niet aan de jongste zitten. Ik was de jongste, hoor. Ik dacht dat hij eigenlijk altijd in het midden zat.
Weet ik eigenlijk niet. Zal ik mijn ouders eens vragen? Ik heb in mijn beleving is het, ik weet niet, nou niet, de Daltons. Zijn de Daltons op leeftijd eigenlijk naast elkaar of op lengte? En is op lengte? Ik weet eigenlijk niet hoe wij zaten. Of, ik kan me voorstellen dat de kleinste inderdaad het midden moest. Ja, anders kwam mijn vader weer in de achteruitkijkspiegel.
Autotijd was ik geloof ik de kleinste. Ja, dus dat zal het wel mee te maken hebben gehad.
Maar het zijn inderdaad, toen ik het aan het schrijven was, kwamen al die van de zakken die aan de stoel hingen. En daar zat dan de nieuwste hitkrant, geloof ik. Of het nieuwste Suske en Wiske zat daarin. En natuurlijk de droppot. Dat was, ja.
Ja.
De droppot is eens, ik heb de droppot heb ik nog thuis. Dus de trommel waarin altijd de snoepjes zaten. En elke keer als ik die zie staan, dan... loopt het water maar alweer in de mond van de lollies die daarin zaten.
Ah ja, ja, die kregen jullie dan altijd, ja. En dan,
Op gezette tijden was het was niet zomaar dat we... En mijn moeder die had echt de regie over de pot. En die stond dan onder haar stoel. En dan,
Moeder het al gelezen trouwens?
Mijn ouders hebben het gelezen. Ze leven allebei nog.
Ja,
ze hebben het zeker gelezen. En moeten zich in het dorp af en toe wel eventjes verantwoorden.
Oh, je komt uit een vrij klein dorp, begrijp ik, waar men elkaar...
Ja. Ja, dus ze weten dat natuurlijk dat het fictie is.
Ja, ik wou net zeggen, want je moet als interviewer moet je ervoor waken niet te veel haken in de vraag, in wie is het uit de bio? Nee, dat is het niet. Oh, maar aan de andere kant merk ik, heb ik geleerd in dit interviewgedoe, dat er toch buitengewoon veel meer jouw autobio blijkt dan dat je dan van tevoren denkt.
Ja, en ook dus hier ook, natuurlijk zeker. Ja, ja, je gaat natuurlijk over een onderwerp wat heel dichtbij ligt.
Ja, een klein dorp met je ouders die als enige niet altijd katholiek zijn. En
ja, zeker.
Zich een beetje los hebben gemaakt van de rest. En nee, bij het zwemmen ze dus van elkaar niet. Maar die context lijkt te kloppen.
Dat is het, ja, het dorpje zijn daarna naar een iets groter dorp verhuisd. Maar het is... ik kom wel uit een kleine gemeenschap.
Ja, want je zei zelf net al een beetje, je vond het leuk om dat te onderzoeken. Welk onderzoek traject heb je gedaan? Ik bedoel, bij je andere boek is het heel duidelijk. Je hebt je namelijk in de geschiedenis verdiept, bij een van die twee in ieder geval.
Bij Rosa heb ik me heel erg in de Russische, het gaat over de Jatlovpas mysterie in jaren 50 in Rusland, over verongelukte studenten. Ja. Daar heb ik me inderdaad echt wel een jaar in gelezen in, hoe leefde men in de jaren 50 in Rusland. Hier hoorde ik iets minder onderzoek te doen wat betreft hoe zit je op een achterbank.
Maar wel een bepaalde psychologie, denk ik.
Nou ja, toen werd het interessant. Als kind zit je natuurlijk op die plek, maar als je als volwassene daar gaat zitten. Dus daar heb ik wel veel, laat ik zeggen, in mijn gedachten over zitten. Echt letterlijk met mijn ogen dicht op mijn eigen bank in de huiskamer gezeten. En probeer te voelen van hoe dat zou zijn als je daar nu weer zou zitten met een verbroken relatie, met psychische problemen. Dat eigenlijk in zo'n extreme... Kijk, ik wilde ook vooral een boek maken wat ook echt om te lachen was. Dus
ook zeker zo, dame, beste luisteraars, ja.
En daarnaast, psychologie speelt ook zeker een grote rol. Maar het is eigenlijk de casus aan zich, een man van 42 die weer met zijn ouders op zomervakantie gaat, is eigenlijk heel grappig aan de ene kant. Want aan de andere kant is het een heel pijnlijk verhaal ook.
Er zit een beetje, je benoemt hem al, ik heb het gisteren weer gelezen voor het grootste deel. En het is dus ook in een weekend echt goed te lezen, daar beledig je niet mee. Dat is echt gewoon een leuk weekendboek, gewoon ook lekker leuk lezen. En dat wilde je duidelijk ook. Maar er zit ook inderdaad een de parodie van Wim de Bie, met name eigenlijk.
Ja, moeder. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel... Nou, als je het hebt over onderzoek, natuurlijk heb ik wel een aantal filmpjes even teruggekeken van de, Carla en Frank van Putten.
Ja, zo heet ze inderdaad, ja.
Moet toch een gezellig zwieren, Frank? Maar ik wil helemaal niet zwieren.
Ik wil een lekkere vriendin.
Ik wil een lekkere blonde vriendin insmeren. Maar nee, dat is natuurlijk dat is eigenlijk die uitvergroting die ik wel nodig had om... ook om een luchtige manier naar te kunnen kijken. Anders zou het ook wel een heel zwaar op de hand boek kunnen worden.
Ja.
En dat, Frankrijk maakt het, is een zomerboek. Dus eigenlijk steekt dan denk dat je hem prima na de zomer kan lezen. Maar dat geeft dan een iets luchtiger, ongedwongene sfeer.
Gewoon twee vrolijke weken met je ouders. Dat is het, ja.
Ja, nou uiteindelijk, ja. De hoofdpersoon heeft toch een kleine ontwikkeling doorgemaakt in mijn beleving. En hoewel het misschien in het boek niet opvalt. Ik denk sowieso dat het heel goed is om het te doen.
Ja.
Dat op het moment...
Met je ouders met vakantie bedoel je?
Ja, waarom niet? maar het is altijd heel goed om te kijken waar je vandaan komt, waarom je er misschien weg moet gaan, zeg maar. Ja. In plaats van een afstand allemaal te bekijken. Dus voor mij is het helemaal niet verkeerd om...
Advies van Merel in het boek had jij ook kunnen geven.
Ja. Ook in Merel zat ik zelf ook een beetje. Maar goed, zat ook weer een vriendin die af en toe ook naar mij heeft gekeken. En dus, Het is...
Heb je een meelezende Merel gehad in dit boek?
Ja, ik heb wel een meelezende Merel gehad. Ja. En ook wel iemand die ook wel goed op familieopstelling zit.
Ja, dus, daar zat ik ook aan.
Daar heb ik natuurlijk ook wel veel van gezegd. Zeker, kijk, het fenomeen van de aangeleerde hulpeloosheid vind ik fascinerend. Dat je eigenlijk... een soort padstelling creëert. Hij wordt depressief, hij raakt depressief. En in ieder geval een mentale crisis. Onder andere door die aangeleerde hulpeloosheid. Hij slaat letterlijk dood. Hij neemt geen beslissingen meer. Hij trekt zich terug achter de gordijnen. Omdat hij eigenlijk nooit heeft geleerd om zijn eigen leven te veranderen. Mama heeft altijd alles gedaan. Papa betaalde zijn verzekeringen nog.
Ja, dat was een rijtje. Dat komt ook ergens in het begin voor. Ja. Dat sommige ouders echt alles voor iemand op
alles voor iemand doen. Maar ze zijn er nog steeds. En ik niet in mijn directe kring, maar ik weet ook wel dat ik zelf in de loop der decennia of zo dat ook wel van me af heb moeten schudden. Niet, want dat ging vrij makkelijk. Maar ik vind wel dat je als volwassene, bepaalde dingen moet zeggen. Nee, mam, weet je, ik kan zelf dit betalen. Ja, ik heb zelf geld. In plaats van maar achterover te leunen en te denken, is goed, ik neem het wel weer aan.
Ja.
Omdat je uiteindelijk toch, denk ik, als beide kistjes gaan zakken van je ouders, die je dan er in één keer alleen voor staat. En de vraag is, in hoeverre ben je dan tot op de tanden bewapend, zeg maar, om het allemaal zelf aan te kunnen. Ik denk dat je alleen maar in moeders schoot werpt de hele tijd. En vaders financiële schoot.
En het lastige daarvan natuurlijk ook is, een bepaalde manier moet je dat allebei... Ik bedoel, ik heb dan kinderen en ik weet nu al... dat vind ik nu al lastig, ze zijn 12 of 10. Je hebt ook afscheidsmomenten die je wel moet pakken.
Wat bedoel je?
Als ouder. En die moeder wil niet echt afscheid nemen van haar rol.
Zo op die manier als... Ja, nee. Nee, nee. Ze ziet eigenlijk nog steeds het jongetje.
Ik vind ze lekker ergens.
Ja, nou ja, de vraag is of het haar... die bevrediging niet zijn. Ja, maar ik denk dat ze... ook niet beter weet dat dit voor haar gewoon iets is wat zij, wat ik net al omschreef, is die, in die dynamiek met de man, met de vader van de jongen, dat hebben ze zo samen dat gecreëerd, dat ze ook niet beter. En hij heeft nooit tegengas gegeven, dus zij denken, oké, dit zit wel goed. Maar ja, hij heeft nooit geleerd om tegengas te geven, dus er ontstaat een heel soort rare padstelling, die onder de streep voor hem het meest vervelend is, uiteindelijk. Tenzij hij zichzelf iets aan zou doen, was natuurlijk... Dat is wel een gedachte die ik heb uitgewerkt in mijn hoofd. Want stel je dat die zich, zouden die ouders zich schuldig voelen? Van hebben we nu onze zoon zo gepamperd en zo in watten gelegd? En dat hij dus daardoor het leven niet aan kan?
Ja, nee, de vraag is.
Dat had ik natuurlijk nooit gedaan. Dit had niet gepast in dit boek.
Nee, maar, dat past niet in het boek. Maar je hebt voor een deel in dat soort relaties verdiept. Je merkt, dat zeg je ook. We pakken weer muziek. Laten dit gewoon hangen, want het is goed om even over ze na te denken.
Ja, ja.
Ik zie Johnny Cash als derde, maar wat ik al iedere keer zeg. Doen we dat ook nu?
Ja, laten we Johnny Cash doen. 5 Feet High. Een nummer dat hij schreef in...
Heel kort nummer.
57, kort nummer. Ja, hij woonde in 1937 in Arkansas in Amerika met zijn gezin. Of met zijn ouders, trouwens. Om bij de ouders te blijven.
Ja, maar
en de Mississippi, de levees, die vloedmuren die braken van de Mississippi. En hij zag het water komen. En ze vluchtten allemaal behalve vader. Die bleef achter om het huis te bewaken.
Oh ja.
En daar heeft hij toen, 20 jaar later, dit nummer...
Water mama, 2 feet high and rising. How high is the water, Papa? She said it's 2 feet high and rising. Well, we can make it to the road in a homemade boat, 'cause that's the only thing we got left that'll float. It's already over all the wheat and oats. 2 feet high and rising. How high is the water, Mama? 3 feet high and rising. How high is the water, Papa? She said it's 3 feet high and rising. Well, the hives are gone, I lost my bees. Chickens are sleeping in the willow trees. Cows in water up past her knees. 3 feet high and rising. How high's the water, Mama? 4 feet high and rising. How high's the water, Papa? She said it's 4 feet high and rising. Hey, come look through the window pane. The bus is coming, gonna take us to the train. Looks like we'll be blessed with a little more rain. 4 feet high and rising. How high's the water, Mama? 5 feet high and rising. How high's the water, Papa? She said it's 5 feet high and rising. Well, the rails are washed out north of town. We gotta head for higher ground. We can't come back till the water goes down. 5 feet high and rising. Well, it's 5 feet high and rising.
En u luistert naar de in de platenkast van Olivier Willemsen, schrijver. Ja, het was zo'n kort nummer. Zullen we gewoon, ik ben bijna geneigd. Of wil je, je zei net, was er een speciale reden dat je dit nummer wilde? Of gewoon omdat je het leuk vond?
Ja, ik vind het leuk. En dat ik een roadtrip maakte door Amerika, helemaal langs de Mississippi. En dat we dit eigenlijk in de auto de hele tijd op repeat hadden staan.
Jij en je vriendin?
Nee, ik was toen met mijn jongste broertje en een gemeenschappelijke vriend. Met drie kerels, ja. En ze hebben we dit op repeat gehad. En toen kwamen we in Memphis bij Elvis en zijn paradijsje. En toen hebben we Graceland de hele tijd op repeat gehad. Dus waar aantal van. Maar Graceland gaan we niet draaien.
Nee, op die manier.
Ik zou dan nu voor nummer 6 gaan.
Prima. En waarom dat?
Nou, omdat ik het eigenlijk heel grappig vond. Toen ik nadenken was over liedjes, kwam ik erachter dat ik. Ja, net als iedereen denk ik dat je heel veel nummers meezingt van vroeger af aan. Maar natuurlijk, als het niet Nederlandstadig is, dat je natuurlijk heel erg fonetisch Jabba Talk en Rum and Coca-Cola van de Andrew Sisters, waar we het nu over hebben.
Ja,
is eigenlijk een nummer wat ik eigenlijk gewoon meezong, maar niet precies wetend waar ze het over hadden. En het is wel grappig als je er dan wat meer over leest, dat het Working for a Yankee Dollar, dat ging over ja, dat ze de Amerikaanse soldaten in Trinidad zaten. En dat zowel moeders en dochters.
En volgens mij over de 1900 rond. De
nee. Ja, 40, 45. In de oorlog waar Amerikanen daar gestationeerd.
Oké.
En nou goed, dat ging over, gaat eigenlijk heel erg over prostitutie. Er is dus heel veel ophef geweest eigenlijk over het nummer. Terwijl ik altijd gedacht heb, het is een heel vrolijk rum en Coca-Cola. Wie lust het niet? Ja, ik lust het niet. Maar, maar toch gewoon dat het heel feestelijk is. Maar er zit dus wel een iets achter.
Andere laag.
Ja.
I fell into a burning ring of fire. I went down.
If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. If a Yankee comes to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. Chick a chick carry to Mona's Isle. Native girls all dance and smile. Helps old just celebrate his leave. Makes every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girls, the natives swoon when she hears her bingle croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, GI romance with native peach. All night long make tropic love, the next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, it's a fact, man, it's a fact. Rum and Coca-Cola. Rum and Coca-Cola. Working for the Yankee dollar.
Working for the Yankee Dollar. Nee, het is voor mij ook weer een eye-opener. Dit nummer ken ik dan ook uit mijn jeugd. En ik had ook niet veel meer dan Coca-Cola, begrepen. Ja.
Ik heb zelf gedacht ook dat het door Coca-Cola bedacht was. Of zo, dat het een promotiefilmpje van Coca-Cola was. Maar, nee.
Het gaat dus over prostitutie. Ik weet niet meer wat we in de ether hebben gezegd of niet. Maar,
Of het over, direct over prostitutie, ja. Working for a Yankee Dollar. En nou ja, Google het.
Nee, ja, inderdaad. Ja. Ja, nee, wat ik wel leuk. Vind je het leuk ook als verteller? Wat ben je eigenlijk? Schrijver, verteller?
Schrijver, ja. Een schrijver vertelt. Ik vind verhalen vertellen, vond ik eigenlijk vanaf mijn jeugd al leuk. Maakte altijd al krantjes voor de buurt. Dus ik wil graag vertellen.
Ja, want dit is je derde. Nee, ik dacht, vind je het ook leuk, nog even naar aanleiding van dit nummer, om mensen op verkeerd been te zetten.
Oh ja, dat vind ik zeker leuk, ja. Maar dat is in mijn vorige boek Rosa, doe ik dat heel erg.
Ja.
Omdat, ja, verhalen. Wat ik interessant vind, dat je met het ene verhaal een ander verhaal kan, dat je de aandacht kan afleiden. In politiek gebeurt het heel veel.
Ja.
Dat je vertelt de verhaal, maar het begint in één keer een heel ander verhaal om iets te maskeren.
Trucje.
Ja. Kun je als schrijver natuurlijk ook doen. Maar ik vind vooral het verzinnen gewoon heel erg leuk. Dat,
Ja, want je hebt nu 3 boeken geschreven. Nee, dan 2 heb ik uiteraard niet gelezen. Of niet uiteraard, maar ik heb ze niet gelezen.
Ja.
In hoeverre is... Ik dacht, toen ik er heel snel even langs ging, dacht ik... Dit is het eerste boek dat gewoon een beetje echt in het heden afspeelt.
Ja.
En in hoeverre is het anders? En in hoeverre ga je op deze lijn door? Of zeg je, nee, dit is juist... Ik ga straks weer terug naar anders.
Goeie vraag. Ik vind het... Ja, ik ben al met een nieuw boek bezig, dus ga ik er niet te veel over zeggen. Maar ik vind het leuk om mezelf steeds te verrassen. Dus dat ik niet de hele tijd maar op één stijl mezelf wil vastpinnen.
Ja.
Ik denk ook dat het voor mezelf om het ontwikkelen als schrijver in verschillende stijlen vind ik ook heel interessant.
Ja.
En ik heb mijn eerste boek, Morgen komt Lisbeth, dat was 2015, 14.
Ja.
Toen werkte ik nog bij de Bali op Leidseplein. Oh, ja. Eigenlijk, dat schreef ik in de avonduren. Schreef ik dat...
Daarvoor wist je ook nog niet helemaal zeker dat het uitgegeven ging worden. Of na een tijdje dat wel?
Nee, op een gegeven moment manuscripts ingeleverd bij uitgeverij De Harmonie. En,
ja.
Nou, dat was Love at First Sight.
Ja?
Ja, dat klikte meteen heel goed. En dus vanaf toen...
Hoeveel lezers, hoeveel boeken heeft dat verkocht trouwens? Gewoon omdat je... Lijkt
een pertinente vraag.
Ja, oké. Okay.
Nee, nou, ja, mijn debuut zijn er niet veel...
Zit echt in de honderden of duizenden?
Nou, mijn laatste boeken verkopen wel een stuk meer van. Maar een debuut, Morgen komt Lisbeth, volgens mij 700, 800, 900.
Ja, maar dat zijn toch 800, 900 mensen die jouw boek lezen. Het lijkt me toch, dat vind ik toch tof best.
Nee, ik weet toen ik begon, vond ik dat heel echt. Het is nog steeds heel bijzonder dat mensen überhaupt je boek lezen. Ja. Dat ken je, Rosa, mijn tweede boek, wordt heel veel op middelbare scholen gelezen. Dus het gaat nu inmiddels ook naar de 4e druk.
Ja.
En terug de achterbank is nu net eigenlijk net dus verschenen. 2e druk gaat ook naar de 3e druk toe. Dus ja, het wordt wel gelezen. En de recensies en bespreken, het helpt natuurlijk ook wel.
Ja.
Voor wat naamsbekendheid. En dit boek is eigenlijk ja, ook wel getimed in de vakantie.
Ja.
Dat het een fijn boek is om in je koffer te stoppen.
En gedurende het weekend lekker te lezen.
En gedurende het weekend lekker te lezen.
Ja.
Ja. Maar goed, het is ook wel een boek voor na de vakantie. Het is niet iets wat alleen maar zonder je nek gelezen kan worden.
Nee, je hoeft niet per se zonneschijn te hebben. Je kan ook terugblikken op je vakantie. Anna. Ik wil terwijl je het boek even ter ontspanning aan het lezen. Nou, het is vooral echt een ontspannen boek, vind ik. En dat volgens mij heb je dat ook gewild. Ik weet niet of je dat met andere boeken ook gewild hebt. Gewoon een boek waar, ik bedoel, sommige boeken wil je lekker ontspannen. En andere boeken...
Nou. Nee, mijn eerste boek wordt als een horrorsprookje eigenlijk. Dat is luguber. Dat is, en Rosa is vooral een thriller.
Ja.
En wel spannend. En het is ook gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
Ja.
Terug op de achterbank. Jij heeft, ja, zoals we al gezegd hebben, het is vooral inderdaad ontspanning, lachen. Ik vond het ook wel spannend en interessant om te kijken of je een boek kan schrijven waar mensen hardop om moeten lachen.
Ja.
En hoe dat werkt in literatuur. Omdat ik het zelf niet vaak nog gelezen of gezien heb.
Nee,
ze zullen ongetwijfeld bestaan, maar ik heb het nog niet echt gezien. Of bij mij heb ik helemaal geen gevoel voor humor. Maar ik heb het niet gedacht dat ik dan hardop moest lachen. En ik vind het ook iets super spannends, omdat je al heel snel dat het flauw kan worden. En dus de wisselwerking tussen lach en ook weer even wat rust en ontspanning daarin. En dan weer lach. Dat vond ik het moeilijkste in een soort compositie.
Ja, dus daarin heb je eigenlijk jezelf als daarop gezocht in dit proces.
Zeker, ja. Maar dat is ook echt... Ja, ik denk, ik kan me voorstellen als je cabaretier bent. En je kan niet alleen maar de ene grap naar de andere afvuren. Want dan wordt het een soort... Dan wordt je dat konijn zo moppetapper.
Ja.
En dat... dus nee, dat is qua techniek vond ik dat het lastigst. Om de humor echt maar heel gedoseerd...
Nee, ik krijg bijna de indruk dat je eigenlijk bijna verschillende emoties met verschillende boeken aan het opzoeken bent.
Oh ja, maar ik denk ook wel dat iets heel erg past bij wat je maakt met hoe je zelf op een bepaald moment in het leven staat.
Ja.
Ik denk dat dat voor heel veel beroepen geldt eigenlijk, wat je opzoekt. Of wat je...
Ik zou bijna zeggen, we hebben natuurlijk een mini-gesprekje gehad omdat je hier aankomt.
Ja.
En een ontwikkeling in jouw leven, en je mag dit natuurlijk deze vraag negeren, maar dat geldt voor iedere vraag uiteindelijk. Je gaat naar boerderij verhuizen. Ik denk, hey, ik zie opeens een nieuw soort gedachtegang in jouw schrijverschap ook. Als je vanuit Amsterdam-Oost naar een boerderij gaat verhuizen in Limburg.
Ja, het is een grote stap. Voor de mensheid, ik blijf ook in Amsterdam wonen, is een NN-constructie eigenlijk. En dat gaat me zeker nieuwe dingen opleveren. Ik verheug me enorm op het verenigingsleven eigenlijk. Dat wil ik wel gaan opzoeken.
Oh, het verenigingsleven in
dorpen. En de dorpjes. Ik gewoon, überhaupt bestaat het nog? Voor mij zijn de fanfares eigenlijk nog een van de laatste. Veel voetbalclubs worden gesloten in dorpjes. En alles trekt naar de stad of naar de sportscholen. Dus heel veel kleine verenigingen stoppen ermee. Dat vind ik al fascinerend. Dus in mijn hoofd ben ik daar al over na aan denken van wat ik daar dan verder mee kan. Maar goed, ik wil eerst dus gewoon ergens anders gaan leven. Kijk hoe dat gaat.
Prima. Zullen we even muziek doen?
dan stel ik voor,
ja.
Dat die, nou, mooier kan het niet, dat we dan Suburbia van de Pet Shop Boys draaien. Want het is de jaren 80. Ik wilde iets uit de jaren 80 doen.
Ja.
Nou, dat was bijna ondoenlijk, want het ging van Like a Prayer, Madonna, tot Prince, Bowie, Queen, alles. Ja. Ik ben op deze uitgekomen dat ik dit nummer eigenlijk altijd heerlijk vind als ik het... Ik weet niet of ze überhaupt gecanceld zijn door de Pet Shop Boys, of het al niet meer kan. Ik heb geen idee. Maar volgens mij mag het nog allemaal.
Dit is echt langzaam uitveed muziek, dus dat doen we dan ook. Dit heeft volgens mij best lovende recensies gekregen.
Terug op de achterbank.
Ja, terug op de achterbank. Ja, ik wijs gewoon naar het boek, maar ja. Dat ziet luisteraar daar niet.
Dus,
is het trouwens inderdaad zo dat je je laatste boek het best vindt? Of zeg je van, nou, nu ik er... Ben je nu eigenlijk een beetje met een afstandje? Of zeg je, ik ben nu zoveel interviews aan het geven, terugblikken, dat ik er nog middenin zit? Of ben je eigenlijk alweer met de afstand tot het boek dat je ook af en toe moet denken van waar ging het ook weer over bij te spreken?
Nou, het is nog wel echt, het loopt nog heel goed door in de boekwinkels. En er komt een e-book, komt er ook van. Nog wat andere spannende dingen. Dus het blijft nog wel, zeg maar, rondom me cirkelen.
Ja.
Dus nee, ja, uiteindelijk drijft het wel langzaam van me weg en neemt het volgende boek het weer over. Ik zit nu nog in het Witse Huis in Amsterdam-Oost. Oude atelier van Willem Witse en Breitner. Het schrijvershuis waar ik dan nog een paar maandjes mag zitten.
Oh ja, ja, dat vertelde je ook weer buiten eten voor de uitzending. Even zijdetail, wat is dat voor iets? En je hebt er 5 jaar gezeten, begrijp
ik? Ja, je mag daar 5 jaar zitten. Dat is nadat de weduwe Witse stierf.
Ja.
In de jaren 40 is het huis in handen van het Rijk gekomen, of de erfenis. En ze hebben bepaald, de weduwe Witse bepaald, dat er in het huis altijd gecreëerd moest worden.
Ja.
Dus vanaf toen hebben, ja, van Jacques Bloem is voor de eerste bewoner geweest. Marga Minko heeft er heel lang gezeten. Thomas Rozenboom. Ja, en zo gaat dat eigenlijk door. Dus ik was enorm vereerd dat ik daar ook
mocht
wonen en werken aan het Oosterpark.
Jij gaat er weg. Is er wel nieuw iemand bepaald?
Heb je wil, zou je...
Nee, niet ik hoor. Ik bedoel,
je kan daar kippen houden. Maar.
Nee. Ik heb gewoon een super saaie baan. En heb nog niet het talent. En de, maar goed, ik dus niet.
Volgens mij zijn ze bezig.
Luisteren.
Ja, volgens mij zijn ze bezig weer met nieuwe... Ze werven dan bij uitgeverij. Dan kun je een brief sturen waarom je dat graag zou willen. Dan lezen ze je werk en dan kijken ze of je... talentvol genoeg. Of
dus getalenteerde dertigers die al bezig zijn met een... Want waarom mag
je moet één, je moet minimaal 1 boek in ieder geval hebben uitgegeven.
Ja.
En leeftijd is volgens mij niet een...
Dus met cijfers die luisteren die al 1 boek hebben uitgegeven...
Ja, precies. En geen huis... Want het is ook wel handig dat je geen huis hebt. Als je gewoon aan het Vondelpark heel mooi woont dan.
Ja, die zeg maar nu slapen bij een vriendin of vriend...
Exact. Die kunnen dan hun uitgeverij benaderen en dan kunnen ze naar het Witse Huis.
Ja, en dan nog weer gratis, begrijp ik. Althans voor heel laag huur.
Maar geen huur.
Geen huur. Dus je hebt gewoon de afgelopen 5 jaar geen... Dus
alleen
niet je ouders betalen je huur, maar de weduwe Witse.
Het Rijk. Ja. De vaste last. Nee, ja, het is een soort van prijs eigenlijk. En ik vind het zelf een van de grootste geschenken die ik ooit heb kunnen mogen ontvangen. Zeker omdat je gewoon daardoor... Dat, het idee is dat je ongestoord op je werk... kan richten, zodat je niet allemaal baantjes daarnaast hoeft te doen, eigenlijk om als schrijver jezelf te ontwikkelen.
Ja, dus je hebt eigenlijk een soort rust kunnen creëren voor jezelf, omdat je...
Ja, zeker. Hoewel het ook wel heel was in coronatijd en zo. Ja. Dus het is van alles wel gebeurd. Dus wat dat betreft is het, zijn het 4 interessante, 4,5, nou bijna 5 nu, jaren geweest. Maar ja, uiteindelijk is dit er ook weer uit voortgevloeid. Dit terug op de achterbankboek.
Ja, is trouwens... ook voor 5 jaar dan, dat je dan daar dan mag? Als je, of is het meer gewoon voor een...
Het is voor 5 jaar. Maar als jij in de tussentijd de jackpot hebt gewonnen... wordt er wel geacht dat je dat even aangeeft.
Ja, stel, je had echt anders. Een probleem gehad... dat je juist nog een paar maanden langer kunnen blijven, denk ik.
Het is allemaal heel streng. Dat is allemaal vastgelegd, ja.
Nou, ik zat wel te denken...
En ook mooi dat anderen ook de kans krijgen, bedoeld.
Ja, ik vind het geweldig. Ik zat ook een beetje te denken, we maken er een soort grapje over. Maar je hebt natuurlijk toch ook een paar meer geprofiteerd. Ook van je talent natuurlijk. Maar je hebt inderdaad geen huur hoeven betalen de afgelopen 5 jaar. Een soort kokintje van mevrouw Witse.
Ja. Het kokintje van mevrouw Witse. Ik kon helaas niet met haar mee op de achterbank. Ze is in het huis gestorven.
Nee, maar ik dacht wel, het verschil is alleen dat jij mevrouw Witse heel openlijk heel dankbaar bent.
Ja. Ja.
Haar nalatenschap.
Ja. En ik denk dat kokintje zijn moeder, zijn vader en moeder ook wel ergens wel heel dankbaar is.
Maar ook als last ervaart.
Ja, dus de vraag, daar gaat hij nu achter. Ja, ik krijg heel veel de vraag ook wel of er een vervolg komt. En ik denk het niet.
Nee.
Ik denk dat het op zichzelf moet staan. Maar dat is volgens mij om van de lezer om zelf over na te denken. Wat hij nou zou doen en of het hem daadwerkelijk lukt. Of dat je toch echt moet wachten om los te komen van je ouders als ze overlijden. Dat de enige manier is.
Ja. Nee, ik dacht wel, met de laatste pagina had je geen vervolg hoeven schrijven, zou ik maar zeggen. Want dat is zo'n duidelijke afsluiting. Dat geeft
deze. Dat hoop ik ook, ja.
Dus, goed. Vond je het een leuke zoektocht, merk ik wel, de afgelopen... Hoe lang heeft het geduurd, dit boek?
Ik heb er ongeveer een jaar aan gewerkt.
Oh, niet eens zo heel lang?
Nee, het was eigenlijk, want de grap was dat eigenlijk een ander boek eerst zou komen.
Ja.
Maar dit had, ik was bij de uitgeverij en zei... Oh nee, we willen dit eigenlijk toch als eerste doen. Dus ben ik hier dit eerst gaan afmaken. En het andere is eigenlijk al bijna klaar ook.
Oh.
Dus dat, maar we moeten even kijken of we dat, wanneer we dat volgend jaar... lanceren.
Maar nu mag je wel iets meer zeggen. Want ik dacht echt dat je nog in een hele beginnende fase zat. Maar je zit in een afrondende fase van een...
Een ander boek. Werktitel is Lafayette. En dat is weer een heel duister verhaal. Maar daar was ik dus eigenlijk al mee bezig voordat ik dit boek schreef. Dat is gebaseerd op een kunstenaarsresidentie... waar ik 2 maanden heb mogen zitten in New Orleans.
Ja.
Daar onderzoek heb mogen doen. En daar heb ik heel veel inspiratie voor dat nieuwe boek.
Spannend boek, vrolijk boek.
Denk aan heel veel alligators, aan moerassen, aan voodoo... die hoek.
Meer spannend.
Meer spannend,
Minder ontspanning in de haha-zin.
Ja, maar daarna kijk, zoek toch ook wel weer iets aan de achterbank op. Maar dat komt, later. Ja.
Volgend jaar in ieder geval het boek over de alligators, om het even heel lelijk samen te vatten. Waar gaan we mee eindigen?
Nou, dan zou ik eindigen met toch maar klassiek. Dan kan iedereen straks lekker rustig op slapen.
De dromen van Schumann.
Ja, de dromerij van Schumann. En deze uitvoering is van Vladimir Horowitz.
Ja, even kijken. En dan...
In Moskou. Wat natuurlijk ook weer grappig is, dat een Oekraïns-Amerikaanse pianist in Moskou.
Ja, was hij Oekraïns? Ja.
Volgens mij was hij deels Oekraïns en in ieder geval Amerikaans. Kan ernaast zitten, maar...
Nee, we hebben nog wel 2 minuutjes. Waarom dit nummer inderdaad?
Nou, omdat dit voor mij echt... ik heb het denk en het is voor mij uit 86 en ik heb het ergens eind jaren 80 heb ik dit gezien op tv. En ik vond het zo ontzettend mooi. Maar het kwam ook vooral door de beelden die erbij zaten. Dus als je het opzoekt op YouTube, zoek dan Schumann, Traumerei, Horowitz, Moskou.
Ja.
En dan zie je de tranen over de wangen biggelen van de mensen die aan het kijken zijn. Of in ieder geval de totale stilte en wat muziek en zeker klassiek kan doen.
Ja.
Dat heeft me zoveel indruk gemaakt dat ik dit nummer eigenlijk altijd kan...
Nee, ik zit op, nu het over de totale stilte. Dat heeft dan. De totale stilte heeft terug op de achterbank niet. Andere boeken wel toevallig. Want we hebben het eigenlijk alleen over dat boek gehad. Ik geef je even de kans. Waarom moeten we ook die andere 2 boeken even gelezen hebben?
Ja, Rosa is wel meer stil. Rosa is wat uitgesmeerder. Het gaat ook echt over. Het is een historisch. De zaak is historische roman. Een waar gebeurt verhaal. Dus over de Djatlov-groep. Er zijn bergbeklimmers die zijn verongelukt. Het is tot op heden het grootste mysterie Rusland, van Rusland. Ja, ja, is nog steeds niet opgelost.
Mensen die geïnteresseerd zijn in Russen, in de Russische sfeer. Ook,
ja, dan is het zeker de moeite waard om die, denk ik, te lezen. Als ik dat reclame... Ja.
Waar ben je het meest trots op?
Eteren mag slingeren. Op mijn hond Jaapie.
Ja? Denk ik, meer dan op je boeken bijna?
Ja, ik denk het wel, ja.
Waarom ben je zo trots op Jaapie?
Hebben we nog een uur hierna?
Oké.
Gewoon, je bent trots. Ik heb geen gezin. Ik heb een hond en die heb ik opgevoed. En dat is mijn vriend.
Mooi. Trots op Jaapie. Ja. We eindigen er met niet natuurlijk inhoudelijk heel hartelijk bedankt voor je komst.
Graag gedaan.
En aan te kondigen dat over 2 weken te gast zijn Bed en Flo, 2 muzikanten. Die ook de klassieke muziek een warm hart toedragen. Maar nu gaan we dus luisteren naar Traumerei van Schumann door Vladimir Horowitz.